Namelijk Handelingen 1 vanaf vers 15. Waar staat: en in diezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen en sprak. Er was nu een schare bijeen van omtrent 120 personen. Mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening gekregen. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid, en voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is een akker des bloeds. Want er staat geschreven in het boek der Psalmen: zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. En een ander nemen zijn opzienersambt. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uit gegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, een derzelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. En zij stelden er twee, Jozef, genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus, en Matthias. En zij baden en zeiden: gij heren, gij kennen der harten van allen, wijs van deze twee een aan die gij uitverkoren hebt, om te ontvangen het lot deze bediening en des apostelschaps, waarvan Judas afgeweken is, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En hij werd met gemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. Tot zover. En daarmee zijn we dan bij wat ik dan beschouw voor de gelegenheid als de tweede toespraak hier in Handelingen. Toespraak helemaal aan het begin van de geschiedenis en van de prediking van het evangelie. En min of meer rechtstreeks ook het vervolg op de reden van de Heer Jezus in het begin van dit hoofdstuk vanaf de Olijfberg. Een reden bovendien van Petrus, die inderdaad beschouwd kan worden als een toespraak, ook in de gebruikelijke zin van het woord, want het was een toespraak die gebaseerd was inderdaad op de schrift. En hij ging ook inderdaad gepaard met enige schriftlezing, om zo te zeggen. Want wat Petrus doet in zijn toespraak is in de eerste plaats commentaar geven op oud-testamentische schriftgedeelten. En hij trekt er de consequenties uit. Want dat is feitelijk wat er gebeurt. Want hij spreekt niet tot de mensen in het algemeen, hij spreekt tot de discipelen, staat er in vers 15. In diezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen. Dat wil zeggen te midden van de discipelen, maar de term discipelen is in elk geval in Handelingen en ook later in de brieven nog gewoon de aanduiding van gelovigen. Alle gelovigen worden geacht discipelen te zijn. Niet omdat ze daar een cursus voor gevolgd hebben, maar gewoon is dat de komst. Wat is het? Maar omdat ze zich onderwerpen aan het woord Gods en daarmee dat woord en daarmee Christus volgen, want dat is het. En niet eens in de eerste plaats in hun daden, in hun levenswijze, maar in de eerste plaats in hun denken. Of zullen we meteen vaststellen in hun geloof. Bij zo'n gelegenheid denk ik altijd aan Johannes, waar gezegd wordt, ik meen Johannes 8 of zo, waar gezegd wordt dat velen der Joden in de Heer Jezus geloofden. En hij zei vervolgens tot die gelovigen, hij zei: wanneer gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Dus een discipel is iemand die blijft in het woord. En die zich dus onderwerpt aan het woord. Hè? En of je daar een cursus in moet volgen, dat heb ik nooit helemaal goed kunnen begrijpen. Dus ik laat het er maar ook bij. Maar discipelen is niet de term ter aanduiding van de twaalfen, zoals wij ze dan bij gelegenheid maar noemen, ter onderscheiding. Want de twaalfen waren weliswaar discipelen, maar ze waren niet de enigen. Ook hiervoor overigens niet, want bij gelegenheid wordt zelfs over enige honderden discipelen gesproken. Maar deze twaalf werden door de Heer Jezus zelf in een heel bijzondere positie geplaatst. Hij koos ze namelijk zelf uit, oorspronkelijk. niet omdat ze tot geloof zouden komen of iets dergelijks, maar om ze in een bepaalde bediening te stellen. En die bediening, die komen dan later tegen in Handelingen. Want daar zijn discipelen ineens apostelen geworden, hetgeen strikt genomen het tegenovergestelde is. Letterlijk namelijk. Want een discipel is een volgeling en een apostel is iemand die gezonden wordt, volgens de betekenis, de grondbetekenis in ieder geval van de termen. En ze zouden eerst enige jaren de Heer Jezus volgen, maar zij niet alleen. Maar deze, die 12 om zo te zeggen, daarvan was het de bedoeling dat ze vervolgens zouden worden uitgezonden. En ze zouden de boodschappers zijn inderdaad van de opstanding van Christus en daarmee vertegenwoordigers van de Heer Jezus Christus en zijn koninkrijk om zo te zeggen. Daar bedoel ik niks bijzonders mee, gewoon ze vertegenwoordigen de Heer Jezus. De koning toch, de opgewekte uit de dood, degene die tot Here en tot Christus gesteld was. Terwijl ik het las, het was rijkelijk laat, maar terwijl ik het las viel mij wat op. En dat noem ik toch maar even meteen, in vers 21. Waar staat, het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Here Jezus onder ons in en uit gegaan is. En als u het mij vraagt, dat is de eerste keer dat sprake is in de Bijbel van de Here Jezus. Want hiervoor heet hij altijd gewoon Jezus. Ik heb het niet nagezocht dus. Maar voor zover ik me herinner, laat ik het dan zo zeggen. Het is de eerste keer. Ineens heet hij niet Jezus, maar de Heere Jezus. En dat is natuurlijk toch niet toevallig. Omdat namelijk, en niet schrikken alstublieft. Omdat namelijk de apostel zojuist gezegd heeft, dat wil zeggen in het voorgaande schriftgedeelte hier, dat God deze Jezus tot heeft hij nog niet gezegd, gaat hij zeggen, maar dat God deze Jezus tot Here en tot Christus gesteld heeft. Namelijk door zijn opstanding. En sindsdien wordt hij dus aangeduid als de Here Jezus. Dat wil zeggen niet maar gewoon de naam van de mens om zo te zeggen, de naam die in ieder geval die hij kreeg bij zijn incarnatie, zoals we dat noemen. Maar hij wordt vanaf dit moment ook Here genoemd, want hij is tot Here gesteld. Waarbij maar gezegd wil zijn, dat daarmee, maar daar komen we nog over te spreken naar aanleiding van de toespraak van Petrus in Handelingen 2. Waarbij maar gezegd wil zijn dat inderdaad Jezus gesteld werd tot Heer en tot Christus daarmee. En sindsdien wordt inderdaad de Christus ook inderdaad gepredikt en aangeduid als de Heere Jezus. Als je terugvertaalt naar het Hebreeuws zou het worden dus Jehovah Jezus. Dat kan niet missen. Maar goed, daar hebben we het nog wel over, want dat komt in hoofdstuk 2, één bladzijde verder aan de orde. Maar het is opmerkelijk dat hier die term zo ineens gebruikt wordt. Daar zijn we toch niet helemaal op bedacht. Maar ik begin maar even gewoon bij vers 15. Er staat in diezelfde dagen. Welke dagen? Dat is makkelijk, hè? De dagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Om het populair te zeggen. Toch? Want hiervoor waren we terecht bij Hemelvaartsdag, zo noem ik het dan toch maar. Want ja, hoe moet je het anders noemen? Iedereen noemt het zo, hè? Hemelvaartsdag in ieder geval. Hiervoor waren we bij de teken van de hemelvaart van de Heer Jezus als teken van zijn wederkomst. Zoals het er ook uitdrukkelijk bij staat. En daar hebben we over gesproken. En daarmee waren kennelijk de 40 dagen om die in vers 3 genoemd werden. Want er staat dat de Heer Jezus, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang aan zijn discipelen, die hij tot apostelen benoemd had. Volgens vers 1 en 2, of 2 en 3 moet ik misschien zeggen, van Handelingen 1. Dat wil zeggen, we zijn 40 dagen minstens voorbij de datering van de opstanding van Christus, minstens 40 dagen voorbij Pascha. En vanaf dat tijdstip was het nog 10 dagen te gaan tot het wekenfeest uit Handelingen 2. En als de dag van Pinkster van 50, want dat staat er eigenlijk, ook Pinkster betekent gewoon 50. Hè? Als de dag van Pinkster van 50 vervuld werd, dat is het tijdstip namelijk waarop 7 maal 7 dagen voorbij zijn, zoals ze in de wet worden voorgeschreven. En dus in de praktijk 50 dagen van Pasen tot Pinksteren, zoals we die nog steeds op onze christelijke kalenders hebben. Maar dat betekent dus dat als er in vers 15 van hoofdstuk 1 staat in dezelfde dagen, zijn dat de 10 dagen, welke het maar was, want dat doet er dan weinig meer toe. Maar zijn dat de 10 dagen van, laten we zeggen, Hemelvaartsdag tot Pinksteren? Nauwkeuriger staat het niet. Of de apostel, of Petrus, zal ik maar zeggen, op één van die dagen gesproken heeft, of waarschijnlijk op meerdere dagen gesproken heeft over dat thema met de anderen. Dat zou ook kunnen, dat weet ik niet. Dat doet er ook weinig toe. Er wordt in ieder geval niet nauwkeurig vermeld welke dag het was, maar er staat in die dagen. En dat is voor ons voldoende, want dat betekent dan dat het gebeurde nadat de 40 voorbij waren en terwijl het nog 10 te gaan waren. Hebt u die ook nog? 40 dagen waren om. En in de 10 dagen van Hemelvaartsdag tot Pinksteren, in die dagen gebeurde dit. En dat is het enige wat er in die dagen gebeurde. Dus vooruit maar weer. Waarom ik het aanhaal? Nou, in de eerste plaats omdat het bestaat in diezelfde dagen. Maar in de tweede plaats natuurlijk omdat daar ook inderdaad een typologische betekenis achter zit. Waar we mee te maken hebben is namelijk met de in de Bijbel veel voorkomende verhouding, in de natuur trouwens ook, de veel voorkomende verhouding van 4 tot 1. Of andersom, 1 tot 4, mag ook. De 4 en dan die 1/5. Dat is de gedachte, soms loopt die ook in de andere volgorde, maar dat doet ook weinig ter zake. Het is de verhouding die wij in onze hand vinden uitgedrukt. Die ene duim tegenover die 4. Wat het uitdrukt is een heel eenvoudige structuur. De 4 staat namelijk voor de zienlijke dingen in het algemeen. Eigenlijk moet ik zeggen voor de vergankelijke dingen in het algemeen, maar dat zijn de zienlijke dingen nou eenmaal. De 4 spreekt dus heel nadrukkelijk over de tijdelijkheid van de dingen, de vergankelijkheid daarvan. En de 5 komt daarna of staat daar tegenover, omdat ik mijn duim dus netjes bewegen. De 5 komt daarna of hij staat daar tegenover. Want die 5 staat inderdaad voor wat na de zienlijke dingen komt. Maar staat ook voor wat hoger is dan de zienlijke dingen. Namelijk de dingen die nu onzienlijk zijn. Daar gaat het om. 5 staat namelijk voor de geestelijke dingen als zodanig. Niet positief, niet negatief, maar gewoon de geestelijke dingen. Dat kan zowel positief als negatief zijn, maar dat heeft er weinig mee te maken. Waar het om gaat is namelijk dat door de opstanding van Christus een einde gekomen was op een of andere wijze aan de zinnelijke dingen. Want door de dood van de Heer Jezus werd de zinnelijke wereld, deze oude schepping zullen we maar zeggen, officieel geoordeeld. Of zoals het elders geformuleerd wordt, werd als het ware de wereld gekruist. Dat wil zeggen, God telt die wereld niet meer, heeft ermee afgerekend. En wat daarna volgt, is uiteraard de nieuwtestamentische tijd, het nieuwe verbond, of hoe je dat maar zeggen moet. Eigenlijk moet je dus gewoon zeggen, wat daarna komt, is een nieuwe schepping. Ik kan het niet missen, want die gedachten vinden we in elk geval verwoord, ook met deze termen, in 2 Korinthe 5. Als gezegd wordt, wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Niet als een belofte voor de toekomst, maar als de vaststelling van de situatie zoals die is. Het hoeft voor ons trouwens geen enkel probleem te zijn. We hebben al lang geleerd dat God zich voor de wereld verbergt enzovoort, en er niet mee te maken wil hebben enzovoort. En dat is waar het over gaat. De 4 van die oude wereld wordt niet gerekend. Waar het nu om gaat is om de 5. Daarmee een nieuwe schepping, maar daarmee tegelijkertijd over onzienlijke dingen. Men zou het ook anders kunnen zeggen. In oud-testamentische tijd, om zo te zeggen, hield de Heer zich bezig met de wereld als zodanig. Met aan het hoofd daarvan uiteraard Israël. Je kunt ook zeggen, via Israël hield hij zich bezig met de wereld als zodanig. In ons, en dus in het openbaar, in onze dagen echter, sinds de opstanding van Christus, doet hij een werk in het verborgene. Het is de 5. En wat ik voor het laatst bewaard heb, hoewel ik het vroeger ongetwijfeld als eerste genoemd zou hebben, is dat met de dood van de Heer Jezus inderdaad een einde kwam aan de 4e bedeling. Toch? En daarna begon, uit de reeks, de 5e. Er kwam een einde aan de bedeling der wet in elk geval. Maar dat is omdat er een eind kwam aan de wereld als zodanig. Maar goed, Er kwam een einde aan de vierde bedeling. Daarna begon inderdaad de vijfde. Ik bewaar hem voor het laatst, omdat er dingen zijn die toch niet algemeen bekend zijn. Zeker deze nummering niet. Maar ik hanteer hem uitsluitend, deze nummering. Omdat ik hem voor bijbels houd. Maar vier zijn voorbij en de vijfde bedeling breekt aan. Onze tegenwoordige bedeling dus, waarin de Heer een werk doet in het verborgene. Het bekende werk van de roeping van de gemeente. En hij doet dat inderdaad onzienlijk voor de wereld. Want daar komt het in de praktijk op neer. Dat is ook inderdaad de bedoeling. Met deze 10 dagen... van, laten we zeggen, Hemelvaartsdag tot Pinksteren, zijn daarmee een uitbeelding in elk geval van onze bedeling. Vier zijn voorbij, er is een einde gekomen aan de zichtbare dingen. Gedurende de 4 of 40, 4 x 10, hè, gedurende de 4 of 40 heeft de Heer zich met vele gewisse kentekenen levend vertoond. Aan zijn discipelen overigens, zegt Handelingen 1 vers 3... Maar nadat die 4 of 40 voorbij waren, kwam daar definitief een eind aan. En ook zichtbaar trok hij zich terug, zal ik maar zeggen. En daarna hebben we 10 dagen waarin eigenlijk, waarin eigenlijk niks gebeurt. Nou ja, waarin vervuld werd wat de Heer gezegd had, namelijk dat ze te Jeruzalem zouden blijven. In vers 4 stond dat. Van Handelingen 1. Als je met hen vergaderd was, beval je hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders enzovoorts. Dat wil zeggen, die 10 dagen gebeurt er niks. En het enige wat er gebeurt is, wat gebeurt in besloten kring. En vermoedelijk wordt het geregeld in de opperzaal, voor zover wij weten. Dat is onze best guess, heet dat. Voor zover wij weten, in de opperzaal, anders weten we echt niet waar het gebeurde. Maar voor zover wij weten in de opperzaal, dat wil zeggen in een besloten vergadering, wordt Judas, die er sowieso al niet meer was, wordt Judas vervangen door iemand anders. Dat is alles. En wat ik probeer te zeggen, is dat deze 10 dagen met deze gebeurtenissen gewoon een beeld zijn van onze bedeling, waarin schijnbaar niks gebeurt, waarin gewacht wordt op, nou, waar wordt op gewacht? Eigenlijk op de wederkomst van Christus dus, hè. Daar komt het op neer. Er wordt gewacht op de manifestatie van zijn heerlijkheid en kracht in de wereld als zodanig, waarvan overigens de uitstorting van de Heilige Geest, zoals het heet, in Handelingen 2 wel degelijk een beeld is. Los van dat het ook een historisch heilsfeit is, heeft het wel degelijk ook een profetische betekenis. Want daar werd de kracht en heerlijkheid van Christus gemanifesteerd. Op terughoudende wijze moet ik u dan zeggen, maar niettemin gaat het daarom. Het is trouwens ook niet toevallig dat sommigen die niet geloven in de wederkomst van Christus letterlijk geloven dat de wederkomst van Christus hetzelfde is, in de Bijbel althans hetzelfde is, als de uitstorting van de Heilige Geest. En ze kunnen het goed beargumenteren. Die hebben misschien nog nooit gehoord, maar het is een bestaande, redelijk bekende theologische opvatting. Er zou wederkomen. Nou, hij zal toch tot de zijnen komen. Dat staat toch in Johannes 14? En daar gaat het toch over wat wij kennen als de uitstorting van de Heilige Geest. Hij kwam toch weder? Nou ja, goed. Dat is de argumentatie. Ik vind het vrij sterke. Maar dat komt natuurlijk omdat de gebeurtenissen in Handelingen 2... met betrekking tot de werking van de Heilige Geest model staan voor de wederkomst van Christus zelf. En daar gaat het maar om. Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar we hebben het over de typologische betekenis van de datering, de tijd waarin dit gebeurt. En de gedachte is dat die 40 dagen een beeld zijn van heel de oud-testamentische periode. De 4 bedelingen, de 4000 jaar, de 4 x 10 dagen in dit geval. En daarna, ja, breekt het nieuwe verbond aan, zou ik maar zeggen. Maar eigenlijk, daarna breekt onze tegenwoordige bedeling aan. Er zit dus een gat tussen. De Heer verdwijnt zichtbaar naar de hemel. En voor zover hij zelf zich manifesteerde onder de titel Heilige Geest in de discipelen, gebeurde dat 10 dagen later. Ook hier wordt de geschiedenis dus gewoon als het ware onderbroken. Het wordt ook duidelijk geformuleerd. Wachten te Jeruzalem. Hebben jullie nog? Dus gewoon een beeld van onze tegenwoordige bedeling. En voor alle duidelijkheid, mocht iemand de vraag stellen of de apostelen en Petrus in het bijzonder de waarheden omtrent onze bedeling kenden of niet, dan moet ik u zeggen, ja, dat is een vraag die niet aan de orde is, die ook nergens toe dient of nergens toe leidt. De vraag is of hoe zat met Gods plan? Niet wat de discipelen deden, maar de vraag is of God zijn plan aan het uitvoeren was. En het antwoord is ja. Was de tegenwoordige bedeling onderdeel van dat plan? En het antwoord is dus ook ja, want we vinden het meteen in Handelingen 1 gedemonstreerd. Hebben we die nog? Of ontgaat u die logica? We vinden hier onze bedeling. Als de discipelen dat wisten of niet, heeft er niks mee te maken. Nou goed. In elk geval gaat het daarom. En als we dan op grond van dit schriftgedeelte zouden een antwoord moeten geven op de vraag, maar wat gebeurt er dan in onze bedeling? Behalve dat er niks gebeurt dus. Hè? Wat gebeurt er dan? En het antwoord is, nou, in onze bedeling is of wordt Judas vervangen, Judas wordt vervangen door een ander. Ik had de vraag anders kunnen stellen, geef je makkelijker het antwoord. Wat is er kenmerkend voor onze bedeling? Aan de hand van, wat was er kenmerkend voor deze 10 dagen? In 10 dagen waarin de Heer zich niet vertoont en waarin er verder niks gebeurt. Nou, kenmerkend is dat Judas aan de kant wordt gezet. Die was trouwens al verdwenen. Hij was al gedisqualificeerd. Dat is een nette term voordat hij overleden was. Maar voor, maar hij was er dus al niet meer bij. Maar hij wordt vervangen door een ander. Dat is wat het is. En dat is precies kenmerkend voor onze bedeling, want, snel gezegd, Judas is een beeld van het Joodse volk, daarom heet hij ook zo. En wat hij deed, was een uitbeelding van wat het Joodse volk deed. En wat Judas vervolgens overkwam, is precies een uitbeelding van wat het Joodse volk vervolgens overkwam, enzovoorts. Werd terzijde gesteld, heet zoiets. Werd uitgeschakeld. Enzovoort. En de volgende gedachte is dat Judas vervangen wordt door een ander. En die ander is dan noodzakelijkerwijs een beeld van de gemeente. In de praktijk. Dat is de populaire samenvatting. Hij gaat iets verder. Maar dat weet u natuurlijk al, maar daar kom ik wel op. Dus ik ga eerst maar even door. In dezelfde dagen. Nou, wat ik wil laten zien is dat diezelfde dagen zo zonder meer al een uitdrukking zijn van onze bedeling. Daarmee sluit dit tweede gedeelte van Handelingen 1 ook aardig aan bij het eerste gedeelte van Handelingen 1. Want de situatie in het eerste gedeelte was, of de locatie in het eerste gedeelte was de Olijfberg. En in dit tweede gedeelte vanaf vers 15 is de locatie een besloten locatie. We weten niet echt waar het was, maar vermoedelijk de opperzaal. Maakt beide gevallen niet uit, want in beide gevallen, of het nou helemaal niet weten of het was de opperzaal, in beide gevallen zou ik zeggen, het is eigenlijk de hemel. Vers 13 waren ze daar, ja. Maar als het staat in dezelfde dagen, dan wordt het wat rekbaar, dus het is nooit. Dus vandaar dat ik het zo zeg. Maar inderdaad, de opperzaal, dat was het onderkomen. Dat ontkent trouwens ook niemand hoor. Dat is voor zover we weten het onderkomen van de discipelen in deze dagen. Al vanaf de laatste paasviering. Men noemt het laatste avondmaal. Dat begrijp ik nooit, want volgens mij was het eerste avondmaal. En het was het laatste paasviering. Maar rond het avondmaal zijn al zoveel verwarringen. Met betrekking tot de termen, dat ik durf het nauwelijks nog te zeggen. Maar zo was het. Maar sinds dat zulk een de discipelen de weg gewezen had naar die zaal, was dat hun onderkomen. Die opperzaal zelf was dus al een beeld van de tegenwoordige positie van de gemeente. Aan de ene kant afgezonderd van de wereld. Misschien kun je ook zeggen, vanwege dat een keer vermeld wordt dat de deuren gesloten waren. Misschien kun je daarom ook zeggen opgesloten, gevangen gezet. Maar dat is hetzelfde als afgezonderd van de wereld. Toch? En opperzaal is bovendien de tweede verdieping. Dus op het dak. Wij noemen zoiets een penthouse. Want het moet 5 hoeken hebben naar het schijnt, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval op het dak. Dat is een opperzaal. We hebben het anders geconstrueerd tegenwoordig. Wij noemen dat een zolder. We hebben het goed bedekt allemaal. Maar dat is eigenlijk opperzaal. Komt in het Oude Testament wel voor, bij meerdere gelegenheden. Maar een opperzaal is altijd een beeld van de hemel. En wat er zich afspeelt, is een hemelse aangelegenheid. Dus ook bij, in de geschiedenis van Elia en Elisa en de geschiedenis van de twee verspieders bij Rachab de Hoer en wat het allemaal mee wezen mag. Daar waren ze trouwens, de verspieders, verstopt in de opperzaal. En daar gaat het maar om. Dat is een geheime plaats, dat is een besloten bijeenkomst. Dat is de positie van de gemeente als zodanig en het is een etage hoger omdat het de uitbeelding is van de hemel. Prachtige systematische symboliek in de Bijbel. Nou goed, maar daar waren ze dan. En waar het om gaat is dat zowel de Olijfberg in het eerste gedeelte van Handelingen 1 als ook de opperzaal de uitbeelding zijn van de hemelse positie van de gemeente. Want de Olijfberg wordt geacht ook te zijn buiten Jeruzalem, namelijk afgezonderd van of buiten de legerplaats. Maar diezelfde term, buiten de legerplaats of afgezonderd enzovoort, kan ook betekenen gewoon gevangen ergens, opgesloten, onderling bijeengekomen. Met dank aan Hebreeën 10, maar vooruit. Nee, daar zit ook een boel in, maar daar ga ik niet verder op in. Maar dat is de situatie, dat is de situatie van de gemeente als gevangene van Christus Jezus, als afgezonderd van de wereld, als uitgegaan buiten de legerplaats, als getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De laatste opperzaal in de Bijbel was er een waar veel lichten waren. Leuk, hè? Bij Paulus en hoe heette die knaap toch? Die drie ogen het raam uitviel.
Oh,
hè? Eutychus, ja. Eutychus moeten we zeggen, geloof ik, maar ik weet het nooit precies. Dat is waar ook, ja. Nou goed, daar zullen we het dus allemaal nou verder niet over hebben. Waar het om gaat is dat de Olijfberg, waar vanaf de Heer verdween en waar de Heer het laatst gezien is, is op zich een beeld van de gemeentelijke positie, heel de Bijbel door. En de opperzaal is dat ook. En vandaar, men is hier bijeen. In dezelfde dagen, vers 15, stond Petrus op in het midden der discipelen. En discipelen, er werden in ieder geval al een rijtje bij namen genoemd in vers 13. De lijst, om zo te zeggen. Maar daarna staat er in vers 15, en hij sprak. En dan staat er, er was nu een schare bijeen van omtrent 120 personen. Er waren er niet maar 12. Er waren er trouwens geen 12, want er waren er nog maar 11. Maar het hadden 12 moeten zijn, maar bij elkaar waren het in dit geval 120. Hetgeen automatisch nadruk legt op de betekenis van de 12 uiteraard. En de betekenis van de 12 is niet zo moeilijk. De 12 staat gewoon voor een koninkrijk, voor heerschappij. Dat is makkelijk genoeg. Ik neem maar het visioen, de symboliek immers, visioen. De visioen van het nieuwe Jeruzalem in Openbaring. Met 12 poorten en 12 fundamenten. Maar het gaat over een koninkrijk. Want Jeruzalem is de uitbeelding, althans de visioen. In het visioen is de uitbeelding van het koninkrijk. Toch? En dus 12. En vandaar 12 stammen van Israël, want Israël was een priesterlijk koninkrijk. Een God zou de wereld aan zich onderwerpen, de volkeren aan zich onderwerpen, via de 12 stammen van Israël. Ja, er was er nog één, maar dat is een apart verhaal. Maar officieel 12, precies hetzelfde verhaal. Dus, heerschappij, koninkrijk enzovoort. En zelfs wij kennen het getal in die betekenis, want ik sta de hele avond tegen die klok aan te kijken. Loopt die tegenwoordig eigenlijk? Nou goed. Met cijfertjes 1 tot en met 12 erop. Want als er iets is waardoor wij beheerst worden, is het de tijd. Dat komt omdat we er zo weinig van hebben. Hè? Maar we worden beheerst door de tijd. Dat is een heel ingewikkeld verhaal, broeder, over dimensies. Maar daar begin ik niet over. Hè? Daar wordt al zo wild over gespeculeerd. Maar het is zo. De tijd is de vierde dimensie. U weet wel, lengte, breedte, hoogte zijn drie afmetingen, dimensies, afmetingen. En de volgende is wanneer. Want is tijd gebonden, is vergankelijk. Lengte en breedte en hoogte staan nooit vast, verandert continu. Enzovoorts. Meestal neemt het af trouwens. Maar tijd is de volgende dimensie. Wanneer wie zijn wij? Dat is heel mooi, maar wanneer? Nou goed, wij worden dus, de hele zienlijke wereld wordt beheerst door de tijd. vinden we erg. Daarom denken sommigen dat er in de eeuwigheid geen tijd meer is, want men wil niet meer beheerst worden. Dat is een misverstand, want de Bijbel leert wel anders. Want als we geen tijd hebben, zeg ik altijd, dan kunnen we ook niks doen. En als we in de eeuwigheid niks doen kunnen, dan lijkt het me toch vrij lang. Of kan je dat zo niet zeggen? Nou goed, laat me, zie je wat een probleem in je komt? Laat dus maar zitten. Zo zit het nou niet. Maar tijd, wanneer? In onze, als wij ergens door beheerst worden, is het door de tijd. En vandaar dat we ons jaar hebben ingedeeld in 12 maanden. Toch? En de dag hebben ingedeeld in 12 uren. Dan wel 2 maal 12 uren. Maar dat verandert aan het beginsel niks. 12 maanden, zei ik, 12 tekens van de dierenriem zit daarachter. Dat is namelijk hetzelfde, maar dat is occult. 12 maanden mag je zeggen, maar 12 tekens van de dierenriem schijnt occult te zijn. Daar geloof ik niks van, maar vooruit. Maar het is gewoon hetzelfde, hoor. Nou, enzovoorts, hè. 12 dus. En vandaar ook 12 discipelen of 12 apostelen. En als er wat meer moeten zijn, dan zijn het er ineens 120. Maar dat is 12 maal 10. Maakt niks uit, eigenlijk. De betekenis blijft gelijk. En als er nog veel meer moeten zijn, zijn het de 12 maal 12.000. Dat is snel uitgerekend, zuster. Ja. Een gras. Maal 1000. Maar vooruit. Maar in de blijft dus dan. Heerschappij, daar gaat het om. Niet omdat zo nodig hier sprake zou zijn over de openbaring of van de openbaring van het koninkrijk van Christus. Maar gewoon omdat er sprake zou zijn van de prediking van Christus. Die namelijk de koning is, die de ene waarachtige heerser is, staat in de brieven enzovoorts, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, die uitermate verhoogd is geworden als er iemand heerschappij heeft, juridisch zal ik maar zeggen, of hij praktiseert is een ander verhaal, maar als dat iemand hoog is in rangorde zal ik maar zeggen, dan is het de hoogste en dat is de Heer Jezus Christus en dat is precies de prediking. De rest van de Bijbel. Nou, daar gaat het om. Dus, het gaat om de 12, maar het zijn er meteen al 120. En dan komt de toespraak. En dan moet je eens kijken. Er staat, mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden. Is dat een schriftuurlijke of een bevindelijke preek, denk ik dan altijd. Maar die begrijpt nooit iedereen. Maar de schrift moest vervuld worden. Als je nou gewoon had gezegd, ja, we hadden de 12 en er hadden de 12 moeten zijn. Dat zou de Heer Jezus ook gewild hebben. En iedereen weg is en de Heer zelf ook weg is. Is misschien toch aardig als we het aantal maar weer op orde brengen. En zo is dan de apostolische kerk ontstaan. Het is waar. Op grond van dit soort naïeve redeneringen, om het eenvoudig te zeggen, ontstaat dat, hè. En men zegt, die zeggen, er moeten altijd 12 apostelen zijn. Dus als er een overlijdt, dan zetten we een ander in zijn plaats. Dan wordt er weer een nieuwe verkozen. En kiezen wij, de overige apostelen, kiezen een nieuwe. En daar heb je de grondbeginselen van de apostolische kerk. Of hoe die maar heten mag dan. Hè? Genootschap. Ja, dat is die andere tak ervan. Want dat is allemaal ook... Natuurlijk, in hersteld verband, zuster. Ook dat nog. Kan je nagaan. Heb je daar ook nog vrijgemaakt of niet? Weet ik niet. Maar daar gaat het nou niet om. Nee, er staat op dat de schrift vervuld moest worden. Ze hebben er later nooit meer een vervangen. Dat leren we namelijk niet uit de Bijbelse geschiedenis en daarbuiten uit de kerkgeschiedenis net zo min. Ze hebben ze nooit meer vervangen. Dat was ook niet nodig. Dat het hier wel gebeurde is opdat de schrift moest vervuld worden. Waarbij dus meteen de gedachte is dat dan kennelijk de schriften, dat wil zeggen de oud-testamentische schriften, want meer was er niet, dat de oud-testamentische schriften al gesproken hebben over de figuur van Judas. Dat moet dan meteen de conclusie zijn. De schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond Davids voorzegd heeft van Judas. Dat wil zeggen, de Heilige Geest heeft via de mond van David gesproken over Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Hij liep voorop, zal ik maar zeggen. Het betekent niet alleen dat Judas dat gedaan heeft, dat wisten we sowieso wel, maar het betekent ook dat dus door de mond van David daar al over gesproken is. En op die grond, op grond van wat het Oude Testament daarover zegt, komt Petrus tot de conclusie dat hij ook vervangen moet worden. In elk geval is de verwijzing naar, moet ik even gauw kijken, Psalm 41. Die nummers kan ik nooit onthouden. Psalm 41, waar staat in vers 10, zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Maar het idee is dat deze schriftplaats al eerder werd aangehaald, niet door Petrus, maar door de Heer Jezus zelf. Alleen die citeerden hem niet en zei ook niet dat het ging om een schriftplaats. Maar ik heb stellig de indruk dat iemand als Petrus die uitspraak van de Heer Jezus in zich opgenomen heeft en inderdaad weer is tegengekomen hier in Psalm 41 en toen begreep hoe het in elkaar stak. Want de Heer Jezus zei, er is er één die mij zal verraden. En toen werd aan de Heer gevraagd, wie dan? En toen zei hij, degene wie ik dit stuk brood geef. Gebeurt ook in de opperzaal, overigens. Een paar weken ervoor, dus. Ter gelegenheid van het eerste avondmaal, zo te zeggen. Maar dat was al, dat hele gebaar was een verwijzing naar dit schriftgedeelte. Namelijk, de man op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Is dus een verwijzing, in elk geval, naar de figuur van Judas. Maar meteen ga ik terug naar het begin van de psalm, waar staat in vers 2 dan, voor het gemak, wel gelukzalig is hij die zich verstandelijk gedraagt jegens een ellendige. De Heere zal hem bevrijden ten dagen des kwaads. De Heere zal hem bewaren en zal hem bij het leven behouden. Hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. De vraag is wie dat is, die verstandige, die bevrijd zal worden ten dagen des kwaads en die bewaard zal worden en in het leven zal gehouden worden en die op aarde gelukzalig gemaakt zal worden. En dat is niet twijfelachtig wie dat is uiteraard. Hè? Zoals altijd gaat het gewoon over de Heer Jezus zelf. Nou goed. Vers 4, de Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed. In zijn krankheid verandert gij zijn ganse leger. Vers 5, o Heere, wees mij genadig. Dan zegt men, ja, dat kan toch niet de Heer Jezus zijn die dit zegt? En dan zeg ik, waarom niet? Wij zijn in Christus begenadigd geworden, zegt bijvoorbeeld Efeze 1. Hetgeen impliceert uiteraard dat dus ook de Heer Jezus zelf genade ontvangen heeft. En in hem, niet door hem of van hem, in hem zijn ook wij begenadigd geworden. Staat er letterlijk zo. Het is het oude verhaal eigenlijk. Het is de Heer Jezus die immers de zonde der wereld droeg. En dan eigenlijk dus voor eeuwig verdoemd moest worden. Niettemin God was hem genadig en wekte hem uit de dood op. De bezoldiging der zonde is de dood. Om eens een tekst uit zijn verband te rukken. Maar in ieder geval, dat is inderdaad de straf op de zonde. De dood. En normaal gesproken is dan alles uit. Maar het punt is dat God de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. Vervolgens. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht had. Hebreeën 1 vers 3. En hij zet hem aan zijn rechterhand, nog steeds hetzelfde vers in Hebreeën enzovoort. Hij begenadigde hem dus. En dat gebeurde op grond van zijn geloof. Toch? En dus kan de Heer hier bidden. O Heere, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Hetzelfde woord als uit Psalm 51. Tegen u heb ik gezondigd. Mijn vijanden spreken kwaad van mij, zeggende: wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? En weet u wie dat zei? Althans, woorden van die strekking zei. Misschien niet Judas, maar het was wel Caiaphas. En in de praktijk is daar weinig verschil tussen. Want Petrus vertegenwoordigde, of Judas vertegenwoordigde, sorry voor Petrus, Judas vertegenwoordigde Caiaphas. Hij trad immers in dienst van het Sanhedrin enzovoort, en werd ervoor betaald. En het Sanhedrin stond onder leiding van de hoge priester Caiaphas. En zoals Caiaphas dus de Joden vertegenwoordigde, officieel en juridisch, zo vertegenwoordigde Judas het Joodse volk symbolisch. Ik weet niet of je zo'n onderscheid kunt maken, maar dan zeg ik gewoon, beide, zowel Caiaphas als Judas, vertegenwoordigen het Joodse volk, zijn daar de representanten van, beelden dat uit. En het was Caiaphas, die zei, hij moet sterven, zijn naam moet vergaan, want anders dan, enzovoorts. Nou goed. Vers 7, en zo iemand van hen komt om mij te zien, hij spreekt valsheid. Dat klopt, want dan lezen wij, er kwam iemand tot de Heer, een van de schriftgeleerden, een van de fariseeën of wie het maar waren. En soms iemand gezonden door het Sanhedrin, door de Hoge Raad, door de overpriesters. En die kwamen dan om strikvragen te stellen, om de Heer Jezus te verleiden tot uitspraken die in strijd zouden zijn met de leer dan wel met de wet. Opdat ze hem zouden kunnen veroordelen. Dat is precies wat steeds gebeurt en hier staat het ook. Zo iemand van hen komt om mij te zien, hij spreekt valsheid. Bovendien, terwijl de Heer voor de Sanhedrin stond, werden zelfs valse getuigen opgeroepen. En dan heb je in ieder geval precies datzelfde. Bewust werden valse getuigen opgeroepen. Nou goed. Hij spreekt valsheid. Zijn hart vergadert zich onrecht. Gaat hij uit naar buiten, hij spreekt ervan. Al mijn haters mompelen tezamen tegen mij. Ze bedenken tegen mij hetgeen mij kwaad is, zeggende, een Belialstuk kleeft hem aan. Nou, ze zeiden, hij heeft een demon. Toch? Hij is van de duivel. En hij die nederligt zal niet weder opstaan. De gedachte is, we moeten zorgen dat hij nederligt, dan staat hij niet meer op. Eufemistisch voor, hij moet sterven, dan zijn we van hem af. En dan zelfs, maar zelfs is gewoon, de Groningers zouden hier vertalen met ja. En dat betekent zowel als inderdaad, zeker wel. Ja, de man mijns vredes op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Het is die tekst die op Judas van toepassing gebracht wordt, maar die in feite van toepassing is op heel het Joodse volk. Op Juda. Want ja, het is moeilijk, als je dat niet geloven wil, hoeft het voor mij niet, want ik kan u daar niet toe dwingen. Maar het blijft natuurlijk toch zo dat wij in de eerste plaats te maken hebben met het verschijnsel dat zovele, en misschien wel alle, maar dat zovele profetieën een dubbele betekenis hebben, een dubbele toepassing krijgen. Een heel letterlijke, zichtbare en een wat meer geestelijke, zal ik maar zeggen. Dat vind je dan hier ook. Een heel zichtbare toepassing op Judas, maar eigenlijk een veel hogere en daarmee geestelijke of onzichtbare toepassing op het Joodse volk. En daar gaat het maar om. En verder moet toch ook duidelijk zijn dat het tamelijk onbenullig is dat in Handelingen 1 uitgebreid ingegaan wordt op het idee dat een van die 12 vervangen moet worden en dat dat nog notabene schriftuurlijk moet onderbouwd worden enzovoorts. Want ja, wat maakt het eigenlijk uit? Bovendien, de man die ze voor Judas in de plaats gezet hebben, daar horen we later helemaal nooit meer wat van. Die Matthias. En voor de goede orde, mocht hij ooit de naam Matthias nog ergens tegenkomen, dan is het niet die Matthias, dan is het gewoon Matthäus. Hebben die nog tot zover? Dus waarom krijgen we zo'n tamelijk onbenullig verhaal? Wat maakt het ons uit? Zeker als het ons niet leert dat voortaan elk van die apostelen moet vervangen worden nadat hij is overleden. Waarom staat het dan in de Bijbel? Nou, hierom. Daar gaat het maar om. Judas is een zichtbare uitbeelding van het Joodse volk. En de gedachte is dan, maar dat is de oude gedachte die altijd geldt, waar we met een dubbele toepassing van profetieën te maken hebben, is namelijk deze, dat daarna op de Pinksterdag bijvoorbeeld de Joden niet meer konden zeggen, ja, maar Jezus kan nooit de Messias zijn, want er zijn nog zoveel profetieën die nog eerst vervuld moeten worden voordat de Messias komt. Bijvoorbeeld die over de man mijns vredes op welke ik vertrouwde die mijn brood at enzovoorts, want het is nog nooit gebeurd. Dat konden ze dan niet zeggen, want het was wel gebeurd. Als iemand zou vragen, met deze profetie, dan, die is toch nog niet vervuld. Ik zou maar zeggen, jawel, dat is Judas. Een vele verhaal. En als u dat tamelijk overbodig vindt, moet ik u zeggen dat het niet te min juridisch correct in elkaar steekt. En daar gaat het maar om. Het is van Gods wegen zo geregeld. En zo geldt het voor talloze, want ik heb ze inderdaad niet kunnen tellen, het werd veel te veel. Maar zo geldt het voor talloze profetieën. Precies dezelfde wijze. Er moest toch eerst nog Elia komen voordat de Messias kwam? Maar ja, toen kwam Johannes de Doper, waarvan de Heer zegt, ik kwam in de geest en kracht van Elia. En hij werd beschouwd als een toepassing van de profetie over de komst van Elia. En als er al twee getuigen moesten komen. Ja, ik zo begin, ik praat de hele avond vol zo hoor. Echt. En als er al twee getuigen moesten komen voordat de Messias komt, wel de ene getuige was Johannes de Doper, de andere was Jezus van Nazareth, en daarna kwam de Messias. Kijk je nou moeilijk? Ik weet nog wat je denkt, maar... Ja, punt blijft nou eenmaal dat de Heer Jezus pas de Messias was, bij zijn opstanding uit de dood en niet eerder. Daar gaat het maar om. En dus er kwamen twee getuigen vooraf. En zo verder. En hier vind je dat dus ook. Eigenlijk dus, als het er echt over gaat, Psalm 41 vers 10 een uitspraak over het Joodse volk. Over Juda. En waarom zou een volk niet als hij en in het enkelvoud kunnen worden aangeduid? Het komt zoveel in de Bijbel voor. Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Een heel volk. En hier de man mijns vredes op welke ik vertrouwde, waarom zou dat niet een volk zijn? Dat is hij namelijk, die mijn brood at enzovoorts. Die leefde uit de hand Gods namelijk, is ook de gedachte. Want heel Israël, of wat er van over was in die dagen, het Joodse volk, werd geacht Gods volk te zijn en te leven bij de gratie Gods. Was altijd al zo vanaf het ontstaan, dan wel de geboorte van dat volk. Nou goed, maar Petrus zegt, het slaat op Judas, en daar heeft hij volkomen gelijk in. Want het is de andere kant. En dan in vers 10 vindt u dus in Psalm 41 Judas, maar dan in vers 11 vindt u weer de Heer Jezus. Maar gij, o Heere, wees mij genadig en richt mij op en ik zal het hun vergelden. Hierbij weet ik dat gij lust aan mij hebt, dat mijn vijand over mij niet zal juichen. Richt mij op. Dat is het bekende gebed om opstanding uit de dood, zoals we dat ook talloze malen in de psalmen tegenkomen. Nou goed, meer hoef ik daar nou niet van te zeggen, maar het gaat er maar om dat inderdaad deze uitspraak spreekt over Judas zelf. En dat is niet de enige, want er zijn er nog een paar. Er wordt vervolgens ook genoemd, maar ga eerst terug naar Handelingen 2 vers 16. Hij is de leidsman geweest dergenen die Jezus vingen. En zelfs als je vraagt wie zijn het dan die de Heer Jezus gekruist hebben, dan is het antwoord wat hier later in de volgende hoofdstukken van Handelingen gegeven wordt heel eenvoudig. Namelijk, het waren de Joden, maar ze hebben het uitgevoerd door de handen der heidenen. En daarmee, of de handen der onrechtvaardigen, degene die de wet niet hebben. Maar daarmee heb je dus de hele wereldbevolking op initiatief van en onder leiding van het Joodse volk. Als volk zeg ik er nog een keer bij. Het is niet een beschuldiging aan iemand persoonlijk, maar het is aan het volk als zodanig. Nou goed. Daarna staat er in vers 17 van Handelingen 1. Want hij was met ons gerekend. We hoorden erbij, de man mijns vredes. We hoorden erbij in elk geval. Hij was met ons gerekend, geteld, 1, 2, 3 enzovoorts. Hè. Hij was met ons gerekend. En had het lot deze bediening verkregen. Waarbij dat woord lot. Lot. ik weet niet wat u bij het woord lot denkt. In de eerste plaats heeft het gewoon de betekenis van een bepaald deel. Het deel wat men krijgt. Dat is een lot. Maar tegelijkertijd heeft het de gedachte in zich van dat men dat deel wat men krijgt inderdaad niet zelf voor het uitkiezen heeft. Dat is het deel wat je nou eenmaal krijgt. En dat staat er ook. Heeft het lot deze bediening verkregen, staat er. Waarbij dit Griekse woord voor verkrijgen bij voorkeur verklaard wordt als beslissen door loting. Dat wil zeggen, het gebeurt, maar je kunt niet zeggen waarom. Onduidelijk. En in de Bijbel is dat niet zo'n probleem, want in de Bijbel is de gedachte als iets door loting gebeurt, dat het van Gods wegen gebeurt. Dus nu niet zo hoor, overigens, maar dat wist u natuurlijk al. Anders had ik al lang de loterij gewonnen. Ongeacht het feit dat ik daar nooit aan meedoe. Anders krijg ik dat weer. Ja, toch? Nou goed. Maar het is dus, ja, zo is het nou eenmaal. Maar precies datzelfde, zo is het nou eenmaal, moet gezegd worden, wordt ook gezegd, feitelijk over inderdaad het Joodse volk. Het is later Petrus die daar opnieuw over spreekt, of schrijft eigenlijk, in een van zijn brieven. Even gauw kijken. In 1 Petrus 1 Petrus 2, vers 7. En daar spreekt je niet over Judas, maar over het Joodse volk. En zegt 1 Petrus 2, vers 7... over die steen. U dan, die gelooft, dat wil zeggen voor u, die gelooft, is die steen dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen, en dus tot de ongelovigen, wordt gezegd, en er wordt geciteerd op Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. En een steen des aanstoots, een rots des ergernis, of der ergernis. Degene namelijk, de ongehoorzame uit vers 7, maar vers 8 zegt, degene namelijk die zich aan het woord stoten ongehoorzaam zijnde, en dan waartoe zij ook gezet zijn. En dus het hele punt, dat is nou eenmaal de rol of functie die in elk geval het Joodse volk in de geschiedenis vervult. God gebruikt dat volk, dat was de bedoeling, als een koninklijk en priesterlijk volk. Maar merkwaardigerwijze gebeurt het in de praktijk op negatieve manier. Want in de praktijk wordt via het Joodse volk bewezen dat de mens, punt 1, door de wet niet te verbeteren is. Door geen enkele wet dus te verbeteren is. Iets wat velen nog steeds denken. Heb ik laatst eens nagevraagd in Den Haag. Maar laat u me zitten. We moeten er wat aan doen, het moet beter worden, we gaan wetten maken. Ja, dat werkt dus niet. Het is nou helemaal zo. Sterker nog, het wordt dan juist erger. Het wordt van kwaad tot erger. Ik moet altijd wat grinniken als ik politici hoor praten over normen en waarden. Normen en waarden is in zekere zin het tegenovergestelde van wet namelijk. Hetzelfde verschil als het verschil tussen nieuw en het oude verbond. Het oude verbond is wet en wordt opgelegd, is een juk. Het is een last die de mens moet dragen. Hij ervaart het ook zo. Tot zijn ongenoegen. En tot zijn ongeluk overigens. En normen en waarden komt overeen met het woord of de wet geschreven in het hart van de mens. En dat laatste is te prefereren boven het eerste. Zo is het nu eenmaal. Maar ja, ik ben uitdrukkelijk natuurlijk toch niet in de politiek gegaan. Want ja, meelijden met die mensen. Wat zij moeten bereiken, zouden willen bereiken, is volstrekt onbereikbaar. Dus een beetje de spot mee drijven is makkelijk genoeg. Het kan namelijk niet. Volstrekt onmogelijk. Men moet altijd tot een compromis komen. Iets wat gelovigen over het algemeen toch niet zo licht mag ik aannemen. Dus ja. Nou goed, het doet er nou weinig toe. Maar er staat gewoon waartoe zij ook gezet zijn. In 1 Petrus 2 vers 8. Dat is een positie. Het heeft van doen met de verkiezing van Israël, van Gods wegen. Het is de apostel Paulus trouwens die precies dezelfde dingen aanhaalt in Romeinen hoofdstuk 9. Waar hij zegt, ja, de pottenbakker, als beeld van God, heeft de pottenbakker dan geen macht over het leem om uit dezelfde klomp leem twee vaten te maken, één ter onere en één ter ere? En hier hebben we het dus over het vat ter onere. Een duidelijke uitspraak over het Joodse volk en de rol die het vervulde. Waar gaat het maar om? Als je zegt, het is toch vervelend voor het Joodse volk, het is toch discriminerend, van Gods wegen zelfs, moet ik je zeggen, misschien, maar er staat ook wat tegenover. Want tegenover deze positie van Israël staan ook de zegeningen beloofd wanneer ze zouden leven uit geloof. Ook in oud-testamentische tijd. De bevoorrechte positie onder de volkeren. Zijn verre uitersten. Maar ze houden elkaar gewoon in balans. Het is alleen wat erg zwart-wit, met weinig grijs ertussen, dat is het eigenlijk. Maar bij elkaar, het valt als het ware tegenover elkaar weg, daar gaat het om. Men zou toch kiezen, en dat geldt voor de heidenen net zo goed. Maar ik ga terug naar Handelingen 1. Hij had het lot deze bediening verkregen. Het is een aardige introductie, omdat vervolgens, als er iemand anders in zijn plaats gesteld moet worden, het ook gaat via het lot. Op precies gelijke wijze. Het lot deze bediening. Maar het ging vervolgens om weer een lot en een andere bediening. Maar wel bediening, uiteraard. In de plaats van Judas. Maar eerst dan vers 18. Deze dan, Judas, heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid. U kent de verhalen, die 30 zilverlingen leveren die weer in bij de werkgever, zal ik maar zeggen. Hij weigerde dus een loon. Het werk had hij niet geweigerd, maar het loon wel. Ik vind het toch wat vreemd voor een Jood, eerlijk gezegd. Maar mag je misschien ook niet zeggen. Maar in ieder geval, dat is wat hij gedaan heeft. Bracht de centen terug. En dat geld werd vervolgens gebruikt om een begraafplaats te kopen. Dat wil zeggen een akker van de pottenbakker bij Jeruzalem. En de gedachte is dat die akker vervolgens werd een dodenakker. Er werden namelijk eventuele overleden heidenen in Jeruzalem in begraven. Want u weet, Joodse begraafplaatsen mogen geen heidenen, mag geen gooi in begraven worden. Dus er moest een begraafplaats komen voor heidenen. Dat werd dan gekocht met het geld van Judas. Ik vind het een prachtig verhaal, omdat de begraafplaats ook in onze terminologie nog altijd een rustplaats is. Een plaats waar men rust vindt. Loop er maar eens overheen, dan kom je dat vanzelf wel tegen. Dan ziet u dat wel staan. Hier, rust, enzovoorts. En zo is het nou maar net, want die dodenakker, Akeldama, die akker des bloeds uit vers 19, die dodenakker is gewoon een beeld weer van de gemeente. Heidenen op een of andere wijze die deel gekregen hebben aan Israël, of moet ik het nog uitgebreider zeggen, door de val van het Joodse volk, door hun struikeling. We hebben het gelezen, vers 18, Juda struikelde ook. En spat uiteen, sorry, maar staat er. Maar door hun struikeling en vervolgens hun verstrooiing, inderdaad, is de zaligheid de heidenen geworden. Romeinen hoofdstuk 11. En hun val is de rijkdom der wereld. En hun vermindering is de verhoging van de heidenen. Enzovoort. Dan heb je precies hetzelfde verhaal. Met de een loopt het fout af, maar het komt ten goede van de ander. En dat is waar het hier over gaat. Het gaat fout met het Joodse volk, maar het komt ten goede van, laten we zeggen, de gemeente. Maar in ieder geval heidenen. Daar komt het op neer. En dat is wat die akker voorstelt. Nog afgezien van dat die kwestie van die akker natuurlijk in het Oude Testament al wordt aangehaald. In elk geval in Zacharia. Daar vind je in elk geval de akker en de pottenbakker vind je daar ook, maar ook nog op andere plaatsen in dit verband. De akker die gekocht werd van de pottenbakker, u vindt het verhaal in Matthäus 27. Het wordt weliswaar in het Oude Testament helemaal niet op Judas van toepassing gebracht, maar wel op het Joodse volk. Nou goed. Het is ook algemeen bekend, staat er. Het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, vers 19. Dat is een aardige gedachte, want als u hem doortrekt, typologisch ook, dan betekent het dat daarmee ook gezegd wordt dat heel die waarheid over de val van het Joodse volk met als gevolg zaligheid voor de heidenen, dat die inderdaad bekend geworden is, met name ook onder de Joden. Juist en vooral in de eerste plaats onder de Joden. In Jeruzalem namelijk. Het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen. En dat is niet maar een conclusie mijnerzijds, want het is letterlijk wat in het Oude Testament ook al gezegd werd en wat door Paulus wordt aangehaald in een redenvoering waar we nog even niet aan toe zijn. De verhandeling van Handelingen 13 is dat, waar geciteerd wordt, in elk geval uit Habakkuk 1, maar er staat dan in Handelingen 13 vers 41, nou vers 40 dan, zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten, ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Hebben die? Ziet gij verachters en verwondert u. En Paulus spreekt hierbij tot de Joden in de synagoge van Antiochië. En hij zegt dus dat wellicht deze profetie op hen van toepassing is. In het geval dat ze ongelovig zijn namelijk, is het op hen van toepassing. Maar in het algemeen is het van toepassing op het ongelovige Joodse volk als zodanig. Zij worden verachters genoemd. Zij keuren zich, achten zich namelijk de zaligheid niet waardig. Of het eeuwig leven niet waardig. Dat staat in vers 46 van hetzelfde hoofdstuk. Maar laat me zitten. Blijf bij vers 41. Ziet en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk en werk in uw dagen enzovoorts. En de gedachte is dus dat dit ongelovige Joodse volk dit werk Gods wel degelijk zou zien alvorens zij zouden verdwijnen. Dat wil zeggen nog voor de officiële verstrooiing van het volk en de officiële verwoesting van Jeruzalem enzovoorts. Zij zouden het zien, zij zouden zich verwonderen, dat wil zeggen ze zouden niet begrijpen hoe dat in elkaar steekt. Ze zouden er niets van begrijpen, maar ze zouden het ook niet geloven. Maar ze hebben het gezien. En wat zij gezien hebben, is inderdaad dat deze apostelen, deze 12 in elk geval, maar het waren er in de praktijk veel meer, in ieder geval 120 dus, dat die het evangelie gebracht hebben, in elk geval over de hele wereld. Want dat is inderdaad binnen enkele decennia gebeurd. En dus inderdaad nog ver voor de verwoesting van Jeruzalem, in het jaar 70 van onze jaartelling. Heb je dat? Er zit ongeveer pakweg 35 jaar tussen of iets meer. Dat doet nog weinig ter zake. Maar dat is precies de periode van heel de handelingen en de brieven. Heel de nieuwtestamentische geschiedenis. In die dagen is dat gebeurd en ze hebben het gezien. En toen werd vervolgens Jeruzalem verwoest. Nou goed. Die gedachte dan kom ik dus inderdaad tegen in Handelingen 1. Als er staat in vers 19 en het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen. Enzovoorts, over Judas en die akker, enzovoorts. En men heeft dus daar in heel Jeruzalem vernomen hoe dat gegaan is met Judas, dat hij gestorven is en verstrooid is geworden, om het dan ook maar eufemistisch te zeggen, en dat van zijn centjes die akker gekocht is. Je kan niet missen, als onroerend goed gekocht wordt, dan is altijd de vraag wie heeft dat betaald, of wie betaalt dat. Dat komt in de boeken, dus dat was bekend. Nou goed. En daarna zegt vers 20, want er staat geschreven in het boek der psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. En een ander nemen zijn opzienersambt. Er zijn al drie zinnetjes in aanvulling op de uitspraken uit psalm 41 die we al aangehaald hebben naar aanleiding van vers 16. Met andere woorden, er wordt uitgebreid verwezen naar het Oude Testament en uitgebreid ook verwezen naar de geschiedenis van Judas, die dus algemeen bekend geacht werd te zijn in Jeruzalem. Nou goed, daarover hebben wij het vervolgens weer na de pauze. Wij waren bij vers 20 van Handelingen 1. Want er staat geschreven in het boek der psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. Afkomstig uit psalm 69. Psalm 69. Waar op gelijke wijze als in psalm 41 de Heer Jezus als het ware spreekt, in dit geval door de mond van David natuurlijk, maar hij spreekt over zijn vijanden en zegt onder andere van hen, want ik moet ergens die psalm binnenvallen, maar in elk geval zegt hij in vers 22... Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Dat lijkt me in ieder geval een duidelijke tekst over de situatie van de Heer Jezus. Het schriftgedeelte wordt in het Nieuwe Testament ook inderdaad aangehaald in een letterlijke vervulling tijdens de kruisiging van de Heer Jezus. Al steekt daar natuurlijk ook meer achter. Maar daar gaat het me nou niet om. Maar het is duidelijk dus de Heer Jezus die dat zegt. Over zijn vijanden. En daarna staat er in vers 23. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding tot een valstrik. Nou, in de eerste plaats, wat het vers ook mogen betekenen, het wordt aangehaald door de apostel Paulus in Romeinen 11... en van toepassing gebracht op dat Joodse volk. Het wordt beschouwd als een gevolg van hun ongeloof. Precies in dat schriftgedeelte waar inderdaad staat: hun val is rijkdom der wereld. Hun vermindering is tot verhoging of vermeerdering van de heidenen enzovoorts. Dat schriftgedeelte dus. Het gaat dus inderdaad over het Joodse volk. En daarna zeg ik, ja, hun tafel. De tafel staat voor leven en gemeenschap. En dus gaat het om die dingen waardoor de Joden inderdaad één volk zijn, wat hen aan elkander bindt. En de essentie van die tafel is uiteraard gewoon de wet. Dat is waar men elkaar vindt. Sommigen wat minder dan anderen, maar in het algemeen, dat is wat de Joodse identiteit bepaalt. Die tafel, maar daar staat van, hun tafel en dus hun cultuur, om zo te zeggen, worden voor hun aangezicht tot strik en tot volle vergelding, tot valstrik. Want het punt is dat het ongeloof van het Joodse volk rechtstreeks voortkomt uit hun cultuur. Dat wil zeggen uit de wet. Hoe meer men onder de wet leeft, hoe minder men bereid is om genade te aanvaarden. Dat is nou eenmaal in de praktijk zo. De wet verblindt de mens, neemt hem gevangen enzovoorts. Waarbij ik dan ook nog op moet opmerken dat de wet de bediening is des doods. Dat is bepaald niet zaligheid. Nou, zo is het ook in onze dagen. En zo wordt het toegepast op het Joodse volk. En dan verder, laat hun ogen duister worden dat zij niet zien. Nou ja, dat hoef ik nauwelijks toe te lichten. Want het is de gedachte die we kennen uit Jesaja 6 en die op meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Horende hoort maar verstaat niet, ziende ziet maar bemerkt niet enzovoorts. De tekst dus die spreekt over de verharding van ditzelfde volk. Uitgebreid genoemd in Jesaja, ook door de Heer Jezus trouwens in Matthäus 13 en ook door Paulus in Romeinen in Handelingen 28. Dat is de laatste redenvoering uit de Handelingen. En ook inderdaad in Romeinen 11. Dus het gaat over het Joodse volk en hun ongeloof. Vers 25. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorn schrijpen hen aan. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. Wiens paleis en wiens tenten? Die van ditzelfde volk. En in het meervoud dus, hè, hun paleis, hun tenten. Maar het is deze tekst die letterlijk door Petrus geciteerd wordt en zegt, want er is geschreven in het boek der Psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. Hij citeert het dan wat vrij, moet ik u zeggen, maar niettemin. Dus dit vers wat hij aanhaalt. Het kan dus niet missen, hoewel deze uitspraak in de psalm een uitspraak is over het Joodse volk, wordt hij aan de andere kant toch toegepast op Judas. En dat paleis of tenten, ja, dat maakt weinig uit. Het is het onderkomen van dit koninklijke, dit priesterlijke koninkrijk, dit koninklijke volk. Ik herinner u aan dat Israël, de naam Israël zelfs vertaald kan worden als heerser met God. Hè? Het spreekt over koningschap. Maar vooruit. Als we de schriftgedeelte op Israël van toepassing brengen, is dat paleis of hun tenten In elk geval Jeruzalem, maar eigenlijk gewoon het hele land Israëls, heel Kanaan. En dat is precies wat er gebeurd is, want Jeruzalem is verwoest en eigenlijk ook het hele land vervolgens. Door de Romeinen in het jaar 70 enzovoorts. Dat was de vervulling van deze profetie. Niettemin, ik kreeg ook een toepassing op Judas, de persoon van Judas. Nou goed. Ja, je kunt het verder lezen, maar dan zul je zien dat het inderdaad over het Joodse volk gaat. Lijkt me duidelijk genoeg. Niettemin toegepast op Judas. Deze schriftplaatsen, psalm 41 en deze psalm 69, zijn samen duidelijk genoeg dat we te maken hebben met een dubbele toepassing van dezelfde profetie, waarbij Judas kennelijk een voorbeeld, een type is van het Joodse volk. En daar gaat het maar om. En als Judas dan van het toneel verdwijnt en vervangen wordt door een ander, dan betekent het dat dus het Joodse volk van het toneel verdwijnt en vervangen wordt door een ander volk. In dezelfde bediening. In de bediening geplaatst. Nou, welk volk is dat? Dat kan niet missen. Ja, heiden of de gemeente. Maar goed, daar kom ik nog wel op terug. Nog even naar Handelingen 1 dan. Want daar staat in vers 20... Er staat geschreven, zijn woonsteden worden woest, er zijn niemand die daarin wonen. En er is geschreven, een ander nemen zijn opzienersambt. En die uitspraak is op psalm 109. Dan heb je al drie psalmen waarin over deze zaak geschreven wordt. Althans, uit deze drie psalmen worden uitspraken rechtstreeks van toepassing gebracht op de persoon van Judas. En daar gaat het maar om. Er zijn natuurlijk veel meer psalmen die erover spreken. Maar in het algemeen gaat het dan over het Joodse volk als zodanig. Dus in dit geval psalm 109, vers 8. Maar dat moet ik natuurlijk ook eerder beginnen te lezen. Nou ja, laat ik dan vers 3 lezen van psalm 109. En met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld, ja, ze hebben mij bestreden zonder oorzaak. Ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Psalm 69. Hetzelfde woorden dan die psalm 69 waar we net vandaan komen. En dan, voor mijn liefde staan zij mij tegen. En, of maar ik denk dat er gewoon staat en. Ik was in gebed. En ze hebben mij kwaad voor goed opgelegd en haat voor mijn liefde. En dat is inderdaad wat het meest opvalt aan de geschiedenis van de Heer Jezus. Hij was tot zegen voor het volk, dat kan niemand ontkennen. Waarom haten ze hem dan? Omdat hij die wet niet zag zitten. En omdat hij gekomen was om hen te verlossen van de wet. Hij kwam immers om degenen die onder de wet waren te verlossen. Galaten 4. Maar dat wilden ze niet. Hij kwam om hen vrij te maken. Dus niet Galaten 4, maar nu weer Johannes 8, geloof ik. Hij kwam om hen vrij te maken. Maar toen hij dat zei, werden ze boos en zeiden, we zijn vrij. Wat niet waar was. Maar onder de wet maakt men zich een heleboel wijs, hoor. Nou goed. Ze hebben mij kwaad voor mijn goed opgelegd en haat voor mijn liefde. Vers 6 van Psalm 109. Stel een goddeloze over hem. Kijk, het was eerst meervoud, nu wordt het ineens enkelvoud. Stel een goddeloze over hem. Dat is dus over het volk. Aan. En de Satan sta aan zijn rechterhand. Dan weet u wie die goddeloze is. De Satan dus. Want in de praktijk gaat het om de heerschappij van de duivel. Maar de duivel bedient zich nou eenmaal van de wet. De duivel is degene die het geweld des doods heeft. Toch? En de wet is de prikkel daarvan. Is de bediening des doods. Daar gaat het om. En dat is wat met het volk gebeurd is. In plaats van dat God zelf over Israël is aangesteld, werd in de praktijk het volk overgegeven aan de duivel. Ik gebruik met opzet met bijbelse termen, zodat u daar in ieder geval niet over hoeft te vallen. Niet mijnentwege tenminste. Dus, en dan vers 7, en als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit en zijn gebed zij tot zonde. Over die situatie wordt zelfs gezegd, ook als zij tot mij zullen bidden, ik zal hen niet horen. In het Oude Testament al. Het gaat over hetzelfde Joodse volk. Dat zijn dagen weinig zijn en een ander nemen zijn ambt. Het ambt namelijk van dit volk, het priesterambt. Het ambt van koninklijk priesterdom of priesterschap, zo je wilt. Of priesterlijk koningschap, net wat je hebben wilt. Dat ambt, dat zijn dagen weinig zijn en een ander nemen zijn ambt. Maar de vraag is, wie is die ander die dat ambt zou overnemen? Nou, het Nieuwe Testament zegt gewoon heidenen. En in de praktijk dan gelovige heidenen, want anders dan kunnen ze het ambt niet uitoefenen, uiteraard, het priesterambt niet. En dus ben je terecht bij de gemeente, want de gelovigen uit de heidenen, ja, dat is nou eenmaal de gemeente. Hè? Goed, dan gaan we weer naar Handelingen 1. Vers 21. Het is dan, op grond van al deze dingen, deze overleggingen en deze schriftverwijzingen, en het waren er nogal wat, maar ik heb ze niet eens allemaal genoemd. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heere Jezus onder ons in en uit gegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, een derzelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. Want de discipelen zouden getuigen zijn van zijn opstanding. De uitspraak eerder in dit hoofdstuk, gij zult mijn getuige zijn, betekent inderdaad dat ze zouden getuigen van zijn opstanding. Dat is immers het evangelie. En Johannes zegt later, hetgeen wij dan gezien en gehoord en aanschouwd hebben, dat verkondigen wij. Dat is getuigen zijn van. Spreken namelijk over wat men zelf heeft waargenomen. En de gedachte is dan dat Judas moet vervangen worden door een die ook vanaf het begin, door iemand die ook vanaf het begin met hen is opgetrokken. En dus met de Heere Jezus. Daar volgt in ieder geval uit dat het dus altijd al meer dan 12 waren. In elk geval vanaf de doop van de Heere Jezus, want daarna wordt verwezen. En het waren er meer dan 12, het waren er minstens 14 dus, hè. Want er worden twee kandidaten gesteld, zoals het een goede vereniging betaamt, denk ik dan. Dat is. Ja, hè? Zij stelden er twee. Eén zou vervangen worden door twee. Dat is op zich al eigenaardig, want ze hadden er toch maar één nodig. En als je er historisch op ingaat, wordt het nog gekker. Want als het dan toch door het lot moet bepaald worden, ja, waarom moeten er dan twee kandidaten gesteld worden? Zo van, de Heer mag kiezen, maar hij mag alleen maar kiezen tussen één van die twee. Ik weet niet hoeveel er geweest waren, maar ook al waren er 500 man, het waren er maar 120, ook al zal het bij wijze van spreken al die 500 geweest zijn die toen bij het meer van Galilea waren, dat moet toch echt met loten wel even te regelen zijn. Wie het wordt. Maar nee, er worden er twee gesteld. Waarom dus twee? Daar zit dus iets aan vast. En vervolgens, zij stelden er twee. Jozef, die ook genoemd wordt Barsabas en ook genoemd wordt Justus. Hij droeg wel drie namen. Ik ben net zoveel als prins Bernhard, denk ik altijd. Maar vooruit. Hè? Nou, van Milo, nou goed. Laten we zitten. Maar drie namen, Jozef, Barsabas, Justus. Hij heette Jozef, maar zo wordt hij niet genoemd, staat er. Jozef, genaamd Barsabas en toegenaamd was Justus. Maar zijn eigenlijke naam was Jozef, maar die werd niet gebruikt. Niettemin wordt hij het eerst genoemd. Leuk is dat, hè? En dan hadden ze nog een andere, dat was Matthias. Van wie wij helemaal überhaupt niks weten. Behalve dan dat hij zo heette. Matthias. En zij baden en zeiden, gij heren, gij kenner der harten van allen. Kenner der harten, want het heeft met de gezindheid van de mens te maken, met het hart, met geloof dus. Wijs van deze twee een aan die gij uitverkoren hebt, om te ontvangen het lot deze bediening en des apostelschaps. En lot, vers 25, wijst dus terug op dat lot van Judas in vers 17, hè. Dat lot, deze bediening, heet daar ook zo, lot deze bediening. En dan staat er in vers 25, lot deze bediening en des apostelschaps. Maar en betekent hier uitdrukkelijk namelijk. Want de vraag is welke bediening en dan is het die van dat apostelschap. De Heer zou namelijk deze man moeten zenden. Zou zijn apostel worden, moest apostel worden van Christus Jezus. Om te ontvangen het lot deze bedieningen des apostelschaps waarvan Judas afgeweken is. Zodat hij heen ging in zijn eigen plaats. Als gevolg daarvan, dat, zo dat is de gedachte. Want hij is afgeweken van zijn bediening en het bracht deze vloek met zich mee. Nou goed, en ze wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En hij werd met gemene toestemming, dat wil zeggen met algemene, gemeenschappelijke, hè, ook Nederlands. Met gemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen, dat wil zeggen eraan toe gekozen, toegevoegd, is de gedachte. Aardigheid is nu in eerste plaats deze twee man. Het punt is namelijk dat overal waar wij twee mannen in de Bijbel tegenkomen, zijn zij zo zonder meer in de praktijk, zeg ik er altijd bij, een beeld van de gemeente. We kwamen er trouwens al twee tegen in vers 10 van dit hoofdstuk. Op de Olijfberg. Twee mannen in witte kleding. Eén had ook het woord kunnen doen, maar het waren er nou eenmaal twee. En zo krijgen we dat in de schrift veel vaker onder ogen. Maar de gedachte is dat die twee de gemeente voorstellen en dat het er twee zijn, is gewoon omdat de gemeente dubbel telt. En dat is een uitdrukking die ik ontleen aan de wet, die zegt dat de eerstgeborene, degene die het eerstgeboorterecht ontvangt, voor twee telt. U kent het verhaal, hè? Pa heeft 7 zonen. En hij overlijdt en dan wordt de erfenis verdeeld in 8 delen. Want die met het eerstgeboorterecht, de officiële opvolger van pa, want dat is het dan eigenlijk, en die wijst hij zelf aan, die krijgt 2 delen. En dan bovendien nog, als het er is, koningschap en als het er is, eventueel priesterschap. Hebben die nog tot zoveel? De eerstgeborene krijgt een dubbel deel. Telt voor 2. Dat is de wet. De wet regelt dat. Dus de eerstgeborene is per definitie 1 dubbele. Nou ja, goed. Ik heb wel eens opgemerkt, maar het wordt me te veel tegengesproken, dus ik zeg het meestal niet meer. Maar vroeger heb ik opgemerkt en ook vaak gezegd dat tweelingen. Of heet het een tweeling, enkelvoud? Dat weet ik ook nog nooit. Of het enkelvoud of meervoud is. Maar een tweeling is meestal de eerste die geboren wordt. En als het niet zo is, is het de derde. Dat wil zeggen, het zijn in een huwelijk gewoonlijk de eerste 2 kinderen. Of het zijn de derde en de vierde. En dat heeft in beide gevallen met eerst geboorterecht te maken. Dat is een tamelijk natuurlijke aangelegenheid.
Als het een vierling is.
Ik heb, als het een vierling is, broeder, dan hebben ze eraan zitten knutselen. Want dat is vrijwel zeker. Met hetzelfde gemak wordt het dan een achteling. Dus, ja, ja. Maar het heeft iets. Het is een tamelijk natuurlijke aangelegenheid. Want het gaat om de eerstgeborene aan de ene kant. En verder een Bijbels beginsel is de derde. En ook een natuurlijk beginsel is. Een derde is een dubbele. En daarom zeg ik, het is of de eerste en de tweede. Of zijn de derde en de vierde. Als u uitzonderingen kent, dan zeg ik u. Ja, dat kan nog wel wezen. Maar u weet ook niet hoeveel miskramen er geweest zijn. En zo. Ja, bedoel, het zegt op zich niet zo geweldig veel. Maar in de tijd heb ik het jarenlang heb ik me erop gespitst, goed bijgehouden enzovoort. En dat bleek eigenlijk altijd zo te zijn. Nou goed, de derde en dubbele, of gewoon meteen de eerste. Eerst en de tweede. Maar goed, eerstgeborene telt nou eenmaal dubbel. Vandaar dat die twee mannen zijn een beeld van de gemeente. Twee getuigen zijn een beeld van de gemeente. Twee Emmausgangers zijn een beeld van de gemeente. Twee verspieders zijn een beeld van de gemeente. Twee eerstelingenbroden uit 1 deeg, dat is dus een tweelingbrood. Zijn een beeld van de gemeente enzovoorts. Is nou eenmaal zo. En hier dus ook. Het zit hem namelijk in dat eerstgeboorterecht. Verder. Moet ik u zeggen dat voor zover we de twee tegenkomen, hebben ze gewoonlijk hebben ze of helemaal geen naam, die twee mannen in witte kleding, of ze hebben maar 1 naam. Zoals de Emmausgangers En zoals die twee discipelen die van Johannes de Doper weggingen en de Heer Jezus volgden in Johannes 1. Wij weten wel wie die ander was, maar de naam wordt niet gegeven. Dat begrijp je toch hopelijk, hè? Want ze worden toch als één geheel gerekend. En dat is hier eigenlijk ook zo. Echter, één van de twee verdwijnt compleet van het toneel. En wat overblijft is Matthias. Niettemin denk ik dat het voor ons het meest interessant is om stil te staan bij die andere. Die wordt namelijk het uitdrukkelijkst genoemd, het uitgebreidst en ook het eerste. Die man heet Jozef, maar die naam werd niet eens gebruikt. En dat is opmerkelijk genoeg, omdat bijvoorbeeld de eerste Jozef die wij in de Bijbel tegenkomen, wel, die naam werd ook maar kort gebruikt en daarna nooit meer. Daarna heette hij Safnapane, ja. Ongeacht de uitspraak, hè. Maar inderdaad, hij kreeg een andere naam. En zelfs een hele andere identiteit. Men herkende hem ook niet meer als Jozef. Pas later, met heel veel moeite, werd aangetoond dat hij inderdaad eigenlijk Jozef was. Maar hij leek er op geen enkele wijze meer op. En dan was het niet meer als zodanig herkenbaar, is het idee. Daarna wijs ik op de eigenaardigheid die ik ook altijd noem in dit verband. Dat is, waar wij ook een Jozef in de Bijbel tegenkomen, het is altijd maar even en daarna zijn we hem kwijt. Verdwijnt me zo van toneel. Hetzij doordat de figuur geen rol van betekenis meer speelt, zoals deze Jozef. Hetzij doordat hij een andere naam krijgt. En dan vergeet je de oorspronkelijke naam Jozef ook. En ik haal het niet zo ver, want twee bladzijden omslaan, kom ik aan het eind van Handelingen 4, waar staat in vers 36, en Jozef, maar het is gewoon Jozef, alleen Jozef is de vergriekste uitspraak van Jozef, maar het is echt dezelfde naam. Ik geloof zelfs dat sommige vertalingen daar ook gewoon Jozef hebben staan. Maar vooruit. En Jozef, namelijk Jozef, van de apostelen toegenaamd. Heb u het weer? Deze Jozef heeft dus ook een bijnaam. Van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijn de zoon der vertroosting. Leviet, van geboorte uit Cyprus. Dat kan ons schelen, denk ik altijd, maar vooruit. Alzo hij een akker had. We zouden dus toch terechtgekomen zijn als je de akker had nagezocht. Alzo hij een akker had, verkocht die akker en bracht het geld. Leuk, hè? Bij Judas, die had geld, kocht een akker. Dit is Jozef, die had een akker en ruilde hem weer in voor geld. Hebben die? En bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Punt. Nieuw hoofdstuk. Dat is jammer. Want eigenlijk, als ik het had mogen indelen, had ik vers 36 genomen als begin van het volgende hoofdstuk. En dan meteen door. Want de clue is dat het verhaal dan begint met deze Jozef die zijn akker verkoopt en het geld brengt ter beschikking stelt van de gemeente als zodanig. Want daar komt het op neer. En daarna komen ene Ananias en Safira, die schijnen iets dergelijks ook te doen, maar dat blijkt bedrog in het spel te zijn. Om het maar eenvoudig te zeggen. En de hele gedachte is dat deze Ananias en Safira gewoon een beeld zijn eveneens van het Joodse volk. Zij doen het verkeerd. Waarom? Doet er nou niet toe. Maar ja, als je onder de wet leeft, kom je altijd tekort, hè? Dat weet u toch? En zij dus ook. Ze vonden het zelf wel genoeg, maar het was niet goed genoeg. Dat is de wet. Maar degene die het wel goed doet, was ene Jozef. Want om die verhouding gaat het. Dat met elkaar in verband. Nou, deze Jozef uit Handelingen 4 vers 36. Deze Jozef komen wij vele malen tegen. Wordt een heel belangrijke figuur in de gemeentelijke geschiedenis. Want deze Jozef is de man die voortaan onder de naam Barnabas genoemd wordt. En dat is de man die Paulus introduceert. Saulus van Tarsus. Die Paulus introduceert in de gemeente in Jeruzalem, bij de apostelen, bij Petrus dus. En bovendien is het deze Barnabas die Paulus introduceert in het zendingswerk. In zijn apostelschap. Deze Barnabas. Want onder ons gezegd, wat wij de eerste zendingsreis van Paulus noemen, was eigenlijk de zendingsreis van Barnabas. En Paulus als jong maatje ging mee. Nou, jong maatje, zo jong was hij niet, dat is een misverstand. Maar niettemin, hij was de jongere van Barnabas, in elk geval. Want zo stak het in elkaar. Hij was de mentor van. Hij werd de mentor van Paulus. En toen Paulus eenmaal flink op gang was, verdween vervolgens Barnabas weer van het toneel. Maar dat de man Jozef heet, ja, dat lees je er nooit bij. Maar het is wel vermakelijk, want als die twee samen op reis gaan naar Jeruzalem of naar Petrus of zelfs op zendingsreis, heb je daar bij elkaar Jozef en Benjamin. De een heet Jozef en de ander was uit Benjamin. En dat zijn precies die twee broertjes, weet u wel. Uit dezelfde vader en uit dezelfde moeder. Dat weet u toch, uit de oud-testamentische geschiedenis. Met grote nadruk vermeld door Paulus zelf, uit de stam van Benjamin. En dus vertegenwoordiger van Benjamin. Nou goed, daar gaat het nou verder niet over. Waar het over gaat, is dat die Jozef, elke Jozef die we in de Bijbel kennen, die wordt even genoemd en verdwijnt van toneel. Maar hij vervult altijd een belangrijke functie. En is gewoon de oorzaak van, laten we zeggen, zegeningen. Of zullen we zeggen, het is door ene Jozef steeds dat de zaligheid gebracht wordt. Een belangrijke Jozef vergeet ik natuurlijk, maar omdat het tegen kerstfeest loopt wil ik hem wel noemen. Dat is die Jozef in het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament. Jozef, geen zonen Davids, enzovoorts. De man fungeerde inderdaad als vader van de Heer Jezus. Maar op het moment dat de Heer Jezus officieel naar de wet in godsdienstige zin volwassen is, verdwijnt deze Jozef meteen van het toneel. Heb je dat? Daarna hebben we nooit meer iets van hem vernomen. Niettemin heet Jezus wel degelijk, ook later, de zoon van Jozef. Heb je dat? Ja, wat het uitdrukt, in het Oude Testament is dat natuurlijk ook zo, hè? Men vergat Jozef. Staat ergens in de schenker, weet u wel. Hij vergat Jozef. Hij had zegeningen ontvangen via Jozef, maar hij vergat Jozef. Enzovoorts. Achteraf komt dat weer boven tafel, gelukkig. Maar vooruit. Maar de gedachte is gewoon deze. Dat het Joodse volk weliswaar gestruikeld is. En verstrooid is geworden. Uit het ambt is verdwenen dus ook. En dat iemand anders zijn opzienersambt zou overnemen, die andere heet Jozef. En niet zeggen, hij was het niet, want het werd Matthias. Het punt is juist dat de eerste naam die genoemd wordt is Jozef. En daarna andere namen en daarna Matthias. Maar zo gaat het steeds. Maar de gedachte is wel degelijk dat deze Jozef, zoals elke Jozef, staat voor de 10 stammen van Israël, waarvan de stam van Jozef immers het hoofd is, zoals Judas of Juda het hoofd is van de 2 stammen van Israël. Het zijn 2 volkeren. 1 onder de naam Juda. Wel, als het een gaat onder de naam Juda, gaat de andere onder de naam van Jozef of onder de naam van Efraïm. Die begrijpt u toch hopelijk? Dat is de Efraïm, de zoon van Jozef. En de gedachtegang is heel simpel. Ik blijf altijd maar zoveel mogelijk zeggen. Het Joodse volk werd terzijde gesteld. En in de praktijk zeg ik dan, dat doe ik voor mezelf. In de praktijk zeg ik dan. In de praktijk wordt de gemeente daarvoor in de plaats gesteld. Toch, als je die gedachtegang probeert vast te houden, zal blijken dat dat in sommige schriftgedeelten niet kan. Met name in Romeinen 11. Niet, maar dat is nou toch ons onderwerp niet. Want het blijkt toch iets nauwkeuriger te zijn. Als het er helemaal over gaat, werd het opzienersambt gegeven aan Jozef, namelijk aan de 10 stammen van Israël. En op het moment dat u dan zegt, daar heb ik nog nooit van gehoord, dan zeg ik, kom nou, doe toch zo mijn best. Maar op het moment dat u dan zegt, daar heb ik nog nooit van gehoord, dan zeg ik, dat is het beste bewijs. Dat is ook niet eerlijk natuurlijk. Maar dat heb ik toch net uitgelegd. Hij vergat Jozef. Wij ook. We vergeten ook Jozef. Want het is via Jozef, het is inderdaad via de 10 stammen van Israël, dat die zegeningen tot de heidenen gekomen zijn. In de eerste plaats naar deze Jozef, en het is voor de meesten van u het bekende verhaal. Hij ging namelijk naar Brittannië, of althans naar de Kelten, dan wel de Galliërs, want het is hetzelfde, enzovoorts. En daar werd het evangelie in het algemeen ontvangen. Ook op regeringsniveau zal ik maar zeggen, zodat van het volk als zodanig gezegd kan worden dat het tot geloof kwam. En via een andere weg kan bekend wezen dat die Kelten inderdaad afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël en van Efraïm in het bijzonder. Zo steekt het verhaal in elkaar. Daar gingen dus die reizen over, waar je net naar vroeg. Want ik hoorde het wel, maar nou ja. Maar daar gingen die reizen over. We zijn op bezoek geweest in zowel Brittannië, Engeland, Zuid-Engeland dus, als met name ook in Provincia Gallica, dat wil zeggen de Provence. Belangrijkste gebieden van de Keltische volkeren. In die dagen, overigens, in de dagen van het Romeinse Rijk. Om daar inderdaad de sporen terug te vinden van dat men daar inderdaad meteen het evangelie gebracht heeft. En dat sinds de allereerste jaren van onze bedeling daar het christendom als zodanig gevestigd was. Daar gaat het maar om. Die route is dat. En van daaruit is vervolgens het evangelie over de hele wereld gebracht. Rome speelde daar ook een rol in, omdat daar de Britse vorst in die dagen gevangen zat. En dus eigenlijk de erfgenaam van Jozef, de opvolger van Jozef, Efraïm en zo, Jerobeam en zo verder. Maar het speelt echt een belangrijke rol, ook in de Bijbelse gedachtegang. Alleen, ja, het ligt niet erg bovenop, maar het hoeft ook niet. Het is namelijk voor onze zaligheid van geen enkele betekenis, maar voor het plan Gods wel. Want de gedachte blijft natuurlijk, en daar kan ik niet duidelijk genoeg over zijn, de gedachte blijft dat de schrift wel kan zeggen, Israël is ongelovig geweest, maar u en ik weten dat Israël niet maar bestaat, van oorsprong althans niet maar bestaat uit 2 stammen. En dat de beloften die aan Israël gedaan zijn, dan toch in elk geval beloften waren aan alle stammen van Israël en niet maar aan 2. En als gezegd wordt dat Israël ongelovig was en het evangelie ging naar de heidenen, dan zit je toch met de vraag hoe dat kan. Want zou het dan niet eerst gebracht moeten zijn, juist en vooral aan de andere stammen van Israël? En het antwoord is, dat is ook gebeurd, alleen de schrift kan rustig zeggen heidenen, omdat heiden betekent niet Jood. En die 10 stammen waren dat ook niet. Maar zo is het gegaan. Maar wat je hier dus geïllustreerd vindt, want ik doe me net nou of deze dingen algemeen bekend zijn inmiddels. Waar mij om gaat in dit hoofdstuk, of waar dit hoofdstuk kennelijk om gaat, is dat inderdaad Judas als vertegenwoordiger van het Joodse volk terzijde gesteld wordt, maar dat zijn ambt wordt overgenomen door ene Matthias. Niettemin, hij was niet de eerste keus. De eerste keus was Jozef. En Jozef betekent zoveel als toegevoegd. De Heer heeft mij een zoon toegevoegd of zoiets. Zo wordt het vertaald. Hij wordt bovendien genaamd Barsabbas. Dat betekent zoon van de Sabbat. Of gewoon, zullen we meteen zeggen, erfgenaam van de Sabbat. Want dat is wat zoon betekent. Erfgenaam van de Sabbat. En de Sabbat is gewoon de rust. Hij zou de rust erven. En de Hebreeën 4 zegt dan, wie heeft die rust geërfd? Wij die door geloof zijn ingegaan, maar niet het Joodse volk als zodanig. Precies hetzelfde schriftgedeelte. En dan Justus, dat is helemaal mooi, prachtnaam. De rechtvaardige. Ik zou hem nooit willen dragen. Van nature althans, want van nature zijn we niet rechtvaardig. Maar vooruit, Justus, de rechtvaardige. Zie, er is niks verkeerds met de man, integendeel. Niettemin, zijn naam wordt gepasseerd, zijn namen worden zelfs gepasseerd. Kennelijk wordt dus zijn eigen naam, Jozef, ook helemaal nooit gebruikt. En in plaats daarvan komt Matthias naar voren. Matthias betekent geschenk van Jehovah, gegeven door Jehovah. Matthatias is de naam voluit, eventueel in het Hebreeuws. Maar dat gegeven door Jehovah, dus uiteraard ook geschenk, dat is inderdaad wat de gemeente in de praktijk verder is. Maar wat we hier dus gewoon uitgebeeld vinden, is de terzijdestelling van het Joodse volk als zodanig, de vervanging vervolgens van het Joodse volk in de priesterlijke en koninklijke functie door de gemeente, maar met op de achtergrond wel degelijk de gedachte dat die gemeente officieel voortkomt uit Jozef. uit Israël. Dus. En dat vinden we op heel wat meer plaatsen. Ook in, zelfs in de Nieuwtestamentische brieven aan toe. En daar heb je het weer. Wist God dit van tevoren? Ja, ongetwijfeld. Wisten die discipelen dit, deze waarheid? Ja, dat weet ik niet, maar het is ook niet aan de orde. Het gaat erom dat God zijn werk zal doen door deze discipelen. En het is lang niet altijd nodig dat de dienstknechten weten waarom zij bepaalde dingen moeten doen. Ze moeten gewoon de opdracht uitvoeren. En voor zover ze krijgsknechten van Christus zijn. Wel, die krijgsknechten, ik ben ook nog in militaire dienst geweest, maar die krijgsknechten hoeven echt niet te weten waarom ze iets moeten doen. Dat mogen ze ook niet vragen. Dat is nergens voor nodig, ze moeten gewoon doen wat hen opgedragen wordt. En de bedoeling is dan, al schijnt dat wel eens verkeerd te lopen, maar de bedoeling is dan dat het een onderdeel uitmaakt van één groot samenhangend geheel. Maar de krijgsknecht zelf hoeft dat geheel niet te overzien. En zo is het tot in onze dagen. Hoe God zijn gemeente bouwt, wel, ja, daar kan ik niet in een paar woorden antwoord op geven, maar wat ik wel kan zeggen is, God bouwt zijn gemeente doordat hij in ieder van ons een bepaalde gave of verantwoordelijkheid geeft, een verantwoordelijkheid die wij zouden dragen, kortom een gave die wij zouden besteden, zoals het bij gelegenheid vertaald wordt. En daarbij zouden we ons niet al te zeer druk maken over of dat wel goed coördineert met wat anderen doen en dat soort zaken meer. Dat is niet het eerste wat van belang is. We zouden trouw zijn aan onze opdrachtgever. Dat is heel het idee. Maar vervolgens, waar wij deze waarheden leren verstaan uit de schrift in het algemeen, waarheden met betrekking tot onze bedeling zal ik maar zeggen, gemeentelijke waarden dus, herkennen wij die sowieso minstens twee keer dus hier in Handelingen 1. Namelijk in deze beide toespraken die hier verteld worden. Eén is wachten op de wederkomst, de langmoedigheid Gods die wij voor zaligheid achten enzovoorts. Wachten 10 dagen. Dan wel 2000 jaar. Wachten dus feitelijk op de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Maar in die tussentijd is Judas vervangen door Jozef. Daarna slikken we het in en zeggen Judas is vervangen door Matthias. Joodse volk vervangen door de gemeente. En op de achtergrond, wij weten waar die gemeente vandaan komt en hoe die ontstaan is. Historisch, namelijk uit Jozef. En die is men helaas vergeten. Meestal. Maar goed, we moeten het daarbij laten. Want het is alweer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En ook via deze oude eenvoudige geschiedenis inzicht kregen in die ingewikkelde, die uitgebreide geschiedenis van onze tegenwoordige tijd, van uw heilsgeschiedenis. We danken u dat we mogen beseffen wat voor een groot werk u in onze dagen doet. Een werk waarover wij ons wellicht verwonderen, maar een werk waarin wij geloven. En waaraan wij deel hebben gekregen door uw genade. We danken u dan dat we daaruit mogen leven, gevoed mogen worden met uw woord, kennis mogen hebben aan u en aan uw werk. En in het bijzonder kennis mogen hebben aan en gemeenschap mogen hebben met onze heiland zelf. In wie u ons begenadigd hebt. In wie u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. We danken u dat deze zegeningen die u aan de vaderen beloofd hebt, dat die aan ons vervuld worden. Dat wij mogen leven onder het nieuwe verbond en mogen uitzien naar ook onze aanstelling tot eerstgeborene in de toekomst. Wij danken u dan voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En we bevelen ons bij u aan, opdat u uw werk in ons zou doen. Opdat u ons zou voeden, zou opvoeden ook, tot die aanstelling tot zoon en tot die toekomende erfenis. Opdat we mogen leven, Gode welbehagelijk, mogen leven tot eer van uw naam. Omdat we ook mogen delen in uw heerlijkheid, in overeenstemming met uw beloften. Geeft u ons dan uw wijsheid en uw kracht, opdat wij hieraan mogen beantwoorden. Amen.